We hebben het met Daniel Gijbels over het levenseinde van zijn echtgenote, die de wil tot euthanasie had uitgesproken en geregeld, maar in extremis is dat omgezet in een palliatieve sedatie. Dat was het advies, meneer Gijbels, van een arts die wettelijk gezien neutraal hoort te zijn, maar ik hoorde aan alles daarnet dat u de neutraliteit van de man in twijfel trekt.
Het was een vrouw, de tweede arts.
Ja, maakt in deze niet uit. Nee, maar heeft u met het ziekenhuis waar dit gebeurde, dit besproken achteraf, hoe pijnlijk het voor u allicht ook is?
Ja, ik heb er de tijd laten overgaan. Ik heb dat inderdaad besproken. We hebben daarvoor een brief geschreven en we hebben een vrij formele brief teruggekregen dat men het ging oppikken met ons. Mm-hmm. En dat is niet gebeurd. Maar in ieder geval staat duidelijk in de wet dat de tweede arts onafhankelijk moet zijn.
Ja.
Dat is geen
dat is
discussie.
Niet interpreteerbaar. Onafhankelijk
nee,
is onafhankelijk.
Ja.
En dus wenst u als jurist dat nog preciezer wordt geformuleerd, die onafhankelijkheid?
Ik denk dat dit gesprek heel nuttig kan zijn.
Dat hopen we altijd.
In deze wereld, ja, heel nuttig kan zijn als de wetgever de wetgeving aanpast. Ja. Want ervaring leert dat hier gaten zitten in de kaas.
Wat zijn de gaten?
De gaten in de kaas. Ten eerste de neutraliteit, daar hebben we dan over gehad, van de tweede arts.
Ja.
Ten tweede staat er nog een juridisch onaanvaardbare clausule in, dat een van de partijen, namelijk die van de geneeskunde, de geneeskundige omgeving, dat die bijkomende voorwaarden zelf kunnen opleggen om de wil van de patiënt al dan niet in te willigen.
Eenzijdig.
Met andere woorden, er is geen enkele, ik ben bijna 40 jaar jurist, er is geen enkel contract dat overleeft, zo'n clausule.
Nee.
En dit staat in de wet. Ik vraag me af waar de Raad van State was wanneer zij dat hebben gecontroleerd. Dit is iets wat niet kan.
Ik merk dat de jurist in u het toch weer even aan het halen is.
Dat is twee. En dan drie, nog een kleintje. De interpretatiemarge door te switchen van artikel 3 naar 4, dat is technisch, maar dat wil gewoon zeggen, van, we hebben hier wel te maken met iemand die de wil heeft uitgedrukt.
Ja.
Niet iemand die het niet meer kan zeggen.
Nee.
En dan zit je in een totaal andere wereld.
Ja. Mireille Vergeucht, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent zelf arts, mevrouw Vergeucht. Uw man was dat ook. En het verhaal dat u brengt heeft grote gelijkenissen met dat van meneer Gijbels.
Ja, dat was toevallig een kleine maand na het overlijden van zijn echtgenote.
Ja.
We zijn buren toevallig.
Ah, zo.
En dat was dus ook in hetzelfde ziekenhuis.
Dat we in deze, dat was niet het plan om dat te noemen, dat gaan we niet doen.
Nee, dat gaan we ook niet doen.
Nee.
Nee, absoluut niet.
Uh-huh.
Uiteraard. Mijn echtgenoot is eind juni kreeg hem de diagnose van inoperabele leverkanker.
Ja.
Die was toen al onmiddellijk 15 op 20 centimeter groot.
Ja.
Dat is ook chemoresistent.
Ja.
Enfin, vijf maanden later, begin december, 10 december, zijn krachten waren aan het verminderen.
Ja.
En hij gaat toch nog eens buiten wandelen.
Ja.
En daar is zo een terras en dan een paar trapjes naar de tuin. En hij valt, hij blijft struikelen.
Ja.
En omwille van het feit dat hij geen kracht meer heeft, valt hij met zijn volle gewicht op zijn buik. En hij begint dus inwendig te bloeden.
Ja, ja, ja.
Dus hij wordt opgenomen met dus de diagnose van een hemorragische shock. Ze gaan nog eens kijken of dat er nog iets aan te doen is.
Ja.
Om eventueel door embolisatie die bloeding te stoppen. Maar bij de scanner zien ze dus dat de kanker zodanig uitgebreid is.
Ja.
En kiezen ze voor een comfortzone.
Ja.
Dus dat is een zaterdagavond op dat moment.
Ja. Nu, uw man had op dat moment nog geen wil tot euthanasie uitgesproken of laten registreren?
Toch wel. Ja, okay. Hij had dat laten registreren, dus een maandje later, nadat we de diagnose hadden, ik heb die van mij dan ook laten registreren, hebben we dat samen gedaan. Ja, toch wel.
Ja.
Ik had ook de behandelende arts daarvan op de hoogte, de behandelende arts daarvan op de hoogte gesteld. Nu, die reageerde eventjes op dat moment van, dat ze daar zo niet voorstander van zijn, maar dan zegt hem, we zullen wel zien. Want wij hadden de neiging van eventueel ergens anders naartoe te gaan als onze wens niet werd uitgevoerd.
En dus, slotsom, de wens is uiteindelijk niet uitgevoerd. Uw echtgenoot is ook met palliatieve sedatie
Het is een beetje ingewikkelder. Allee, het is een beetje anders in die zin. Ze besluiten dus voor een comfortzone. Dus dat wil zeggen, ze beginnen met de morfinetherapie. Zodanig dat hem dus geen pijn meer heeft.
Ja.
Maar wat ze ons niet uitleggen, dat is dat hij tamelijk snel in subcoma gaat gaan. Mm-hmm. Hè, dus dat de communicatie tussen ons gaat verbroken
wegvallen,
zijn.
Wegvallen, ja.
En dan, Sandernachts, de broers en zo zijn op bezoek geweest om afscheid van hem te nemen, ook een aantal vrienden. Ja. En dan dachten wij, ja, nu gaan we dan uiteindelijk overgaan tot die actieve euthanasie. Ja. Ik spreek met die anesthesisten en hij zegt, kijk, dat kan niet, want dat is onwettig nu. Want hij is niet in staat om actief zelf te laten kennen dat hij nu, dat hij zijn euthanasie wenst.
Maar dat actief te kennen geven, dat is maar de vraag hoe, hè? Hoe moet dat dan gebeuren? Moet dat schriftelijk mondelingen, hoe moet zoiets?
Ja. Daarop zegt hij, hij stuurt ons even weg, zegt ga die zitten en als we terugkomen, zegt hem, ik heb een voorstel, ik heb met mijn man gepraat. Ik dacht, gepraat, hoe doe je dat? Ja. He, want ik heb geprobeerd met zijn handen een keer te knijpen om een reactie van ja of nee te krijgen of te knipperen. Ja. Maar wat ze ons ook niet gezegd hebben, je kunt communiceren, heb ik dan de tweede nacht, want ik bleef bij hem slapen, zien dat ze vragen, beweeg uw tong. En dat is uiteindelijk de manier van communicatie tot het einde bijna met iemand die in subcoma is. Ja, maar dat werd ons niet meegegeven. Ja. Dus dat middel om toch nog te kunnen blijven communiceren met uw geliefde wordt u ontnomen. Ja, hè? Ja. Dat is nogthans vlug uitgelegd. Hè?
Ja.
Bon, dus wat zegt... ik heb dus met uw man gepraat en is akkoord. We gaan stoppen met de morfine.
Ja.
Dat was zondagavond. Dan gaat hij tegen morgen vroeg bewust en lucide zijn en kan hij dus actief uitdrukken dat hij een actieve euthanasie wilt.
Wat niet gebeurd is.
Ik zeg tegen die anesthesist, ik zeg, zeg maar als jij stopt met die morfine, die kan dat niet houden van de pijn. Ja. Want dus een hemorragische shock betekent dat die een abdomen, dat een acute abdomen is, dat wil zeggen vol bloed, en dat dat zo pijnlijk is, dat zoals een peritoneum, je kunt nog niet kijken naar die buik,
Nee.
Dus ik zeg hem, zeg maar, jij gaat dat niet kunnen houden van de pijn. En dan inderdaad, een half uur later, laat de anesthesist weten, kijkt, inderdaad, we hebben de morfine teruggestart omwille van de pijn. Ja. Hoe kunnen ze nu zoiets zeggen? We zijn arts en wat gaan ze zeggen tegen de gewone mens?
Dokter Verhugt, ik hoor dat ook bij u de emotie uiteraard het even overneemt van de arts die je bent. Maar dank u wel dat u dit verhaal met ons wilde delen.
Dank u.
Wim Distelmans, goedemorgen.
Goedemorgen.
Als het over levenseinde of over palliatieve geneeskunde gaat, dan moeten wij bij u passeren natuurlijk. U heeft net een boek uit, Palliatieve Sedatie, Trage Euthanasie of Sociale Dood. Ja, hier staan we met een wetgeving waar nog wat gaten in zitten, zegt meneer Gijbels, maar waar de praktijk, zullen we het mild uitdrukken, wat onhandig is.
Ja, dat klopt. Sommige mensen, zoals bijvoorbeeld columnist Bert Keizer, die zegt altijd, palliatieve sedatie is euthanasie voor mensen die tegen euthanasie zijn. Ja. En daar zit eigenlijk wel wat waarheid in. In de praktijk is het een vloe artistiek tussen enerzijds palliatieve sedatie, mensen in slaap doen, en anderzijds ingaan op de uitdrukkelijke wens van de persoon in kwestie euthanasie.
Je merkt het slag op
dat
keer.
Dat loopt in elkaar door.
Professor Disselmans, je merkt het slag op keer als het onderwerp ter sprake komt ergens aan een tafel, dat men die dingen nog altijd wat door elkaar haalt en niet helemaal vat. Natuurlijk, dan is er de praktijk. Want vandaag hebben we het over hoe die praktijk van euthanasie, van iemand die de wil heeft, niet alleen uitgesproken laten vastleggen, hoe dat dan in de praktijk niet gerealiseerd wordt. Hè?
Ja, er zijn twee dingen. Enerzijds is het de wetgeving die mag verbeterd worden. Ja. Ik probeer dat even uit te leggen. Ofwel ben je goed bij je verstand en druk je nu je wens uit voor euthanasie. Ja. En dan moet je dat een paar keren herhalen. En in mijn ogen is een paar keer minstens 2 keer. Dus dat moet geen 100 keer zijn. En dan zeg je dus, ik wil nu euthanasie. En dan zegt de arts, als die er wil op ingaan, maak dat nog eens schriftelijk. Hè. Bevestig dat schriftelijk. En dat schriftelijk verzoek, dat wordt dikwijls verward met de wilsverklaring euthanasie, waar ik 7-7 op doorga.
Ja.
Dat schriftelijk verzoek mag bij wijze van spreken op gelijk welk papiertje worden geschreven.
Mm-hmm.
En dan moet gewoon opstaan, uw naam, stel dat u zo noemt, dan schrijft u op, ik Donald Trump wil euthanasie, bijvoorbeeld. Handtekening en datum dat het is geschreven, en dan mag de arts onmiddellijk overgaan tot euthanasie.
Ja.
Een wilsverklaring, die stel je op, en dat mag niet op gelijk welk stuk papier, dat is een formulier, en daar moeten 2 getuigen bij tekenen, en dat schrijf je voor later, wanneer je het zelf niet meer kan uitdrukken. Later, dat betekent, en daar is ook heel wat onduidelijkheid rond, later betekent wanneer je in een onomkeerbaar coma bent terechtgekomen. Dus veel mensen denken foutief, ik stel een formulier op, een wilsverklaring, voor later wanneer ik dement ben, of wanneer ik hersenbloedingen heb. Ja. Dat geldt dus niet. Dat is een tekortkoming van de wet.
Ja.
Een wilsverklaring geldt enkel bij onomkeerbaar coma, of zoals het in de wet staat, wanneer men niet meer bij bewustzijn is en onomkeerbaar. Ja. Maar dat is dus onomkeerbaar coma.
Ja, nee. Over die praktijk gaan we het zo meteen nog even hebben met Tony van Imschoot, en u blijft mee luisteren, Wim Distelmans, zo meteen.